Welkom bij de podcast over koetjes en kanker. Mijn naam is Evelien van der Werf en ik ga in deze podcast op zoek naar antwoorden op de vraag: hoe pak je de draad van het leven weer op als je kanker hebt gehad? Vandaag zit bij mij aan tafel Josien Koster, alias de Jas van Jos. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
Ik ben jou gaan volgen op Instagram omdat jij allemaal hele leuke en wijze dingen deelt. Ik zag ook dat jij baarmoederhalskanker hebt gekregen op een gegeven moment. Hoe zag jouw leven uit voordat je baarmoederhalskanker kreeg?
Waar zal ik dan beginnen? Voordat ik baarmoederhalskanker kreeg, ik heb een pedagogische achtergrond. Ik heb heel lang in een kinderopvang ook gewerkt. En mijn leven stond eigenlijk in die jaren voordat ik de kankerdiagnose kreeg, heel erg in het teken van kinderwens. En dus ik ben nu 44, mijn 34ste ben ik daar eigenlijk mee begonnen en daar het een en ander meegemaakt aan. Veel miskramen, kindje verloren. Dus als ik kijk naar de jaren daarvoor, stond het wel heel erg in het teken van die kinderwens. Ja.
En jij werkte dus in de
Kinderopvang, ja.
In de kinderopvang. Ja. En terwijl je in die ellende zat, kreeg je ineens ook nog kanker.
Ja, ik heb vrij veel zwangerschappen verloren en ben er ook achter gekomen waar dat door komt. Omdat ik drager ben van een chromosomale translocatie, hoef ik verder niet te veel op in te gaan, maar dat had in ieder geval een reden. Toen zouden wij eigenlijk via IVF met embryoselectie proberen dus zwanger te worden. En toen werd ik voor de zevende keer spontaan zwanger. En uiteindelijk is dat toch misgegaan en ben ik mijn zoontje met 24 weken zwangerschap verloren. We hebben die zwangerschap moeten afbreken omdat hij anders ernstig meervoudig gehandicapt ter wereld zou komen. Nou, dat is gewoon een droevige geschiedenis. En uiteindelijk, omdat er 40 in de buurt kwam, toch denk ik een half jaar later of zo, toch met IVF begonnen. Maar dat na een paar pogingen was dat niet gelukt. Dat is gewoon super zwaar. Dus toen besloten wij daar een pauze voor in te lassen. En toen in de zomer, wanneer was dat? Ik ben even 2017. Ja, 2017. Toen begon ik ernstig te bloeden. En toen bleek ik dus gevorderde baarmoederhalskanker te hebben. Exact een jaar daarna. Dus dat, als het over rollercoasters gaat, ik zeg het nu met best wel afstand. Maar dat is gewoon een hele heftige periode geweest. Ja. Dus eigenlijk ook als ik aan die periode denk, dan denk ik eigenlijk ook niet echt aan wat ik verder in mijn leven deed. Het stond heel erg in het teken van kinderwens. En, ja.
Heftig, joh.
Ja.
Hey, en in die periode, toen kreeg je dus die baarmoederhalskanker. Mm-hmm. Hoe zag dat traject eruit?
Ik kreeg dus op een gegeven moment heftige bloedingen. En toen is het balletje vrij snel aan het rollen gegaan. En toen bleek dat dus al in een vrij vergevorderd stadium te zijn. Dus ik kon niet geopereerd worden. Dus toen moest ik snel met de behandeling beginnen. En die bestond uit bestraling, chemotherapie en inwendige bestraling, wat ze ook wel brachytherapie noemen. Ja, en dus dat is in een relatief korte periode, maar heel intensief. Ja. En vervolgens kom je dan in een soort wachtperiode terecht. Die heb ik wel als heel heftig ervaren. Want ja, ik kan me herinneren dat ik wilde dat niet weten, maar dat mijn partner aan de arts vroeg van wat zijn de kansen? 50-50, ja, dat is echt heel eigenlijk best wel onmenselijk om daarin te leven.
Ja,
en
ja.
Vooral met het oog op mijn dochter. Ik heb een dochter, die is nu net 8.
Die was toen?
Bijna 4. Ja.
Jeetje, dan heb je eerst een zware tijd gehad om überhaupt je dochter te krijgen. En dan krijg je je dochter en dan krijg je ook nog kanker.
Ja, zij is gelukkig gewoon via de normale natuurlijke weg eigenlijk gekomen. Daar ben ik ook super, super dankbaar voor. Dat ik gewoon een normale zwangerschap heb gehad.
Ja, ja, ja.
Ja.
En je partner is ook gebleven daarna?
Bij mij?
Ja.
Nou, ik kan je zeggen, dat heeft wel, dat is voor je relatie, dat is niet niks.
Precies. Kijk,
weet je, uiteindelijk, het was mijn lijf, maar voor hij heeft ook al dat verlies geleden. Dus het is best moeilijk om elkaar daar nog te vinden. Dus daar hebben wij ook best werk van gemaakt, om het zo maar te zeggen.
Het is
moeilijk om elkaar te vinden in rouw en het is toch wel best wel een heftig trauma wat je oploopt. En
hoe zag dat
anders in het leven staan en
Want hoe zag dat het dan uit dat je zegt, het is best lastig om elkaar te vinden, vast te houden?
Ja, hoe ik het soms beschrijf, en daar hebben we het samen ook wel eens over gehad, dat het op een gegeven moment voelt alsof je echt geen incasseringsvermogen meer hebt en geen buffer meer. Dus alles komt binnen en je hebt gewoon geen ruimte om dat te verwerken. Alsof het vat vol zit.
Mm-hmm.
En dat was bij ons allebei. En ik heb toen in die periode ook dat ik eigenlijk dus op het wachtbankje zat. Daar ben ik wel vrij goed in. Ook wel assertief. Dus hulptroepen om mezelf heen verzameld. Dus gaan trainen bij het OVU. En bij het Helen Dowling Instituut kon ik snel terecht. Daar ben ik heel intensief begeleid. Daar zijn wij ook samen begeleid. Nou, daar hebben we ontzettend veel aan gehad. Ook EFT-therapie gehad.
Wat is dat?
Ja, een soort relatietherapie.
Met praten.
Ja, maar wat wel echt heel gaat over een diepere laag. Van, hè, dat je leert ook om je angsten en verlangens, zeg maar, onder woorden te brengen bij elkaar. En dat is over het algemeen niet zo makkelijk om zeg maar op dat niveau met elkaar echt te communiceren. Zeker ook als er gewoon shit in het spel is.
Ja, ja.
En hè, dat niemand vraagt hierom, maar dat je ook gewoon boos mag zijn, zeg maar. Daar zit vaak zo'n taboe op. Dat het soms goed is om even boos te mogen zijn, mm-hmm, op het leven en op hoe de dingen gaan.
Ja, wat ik me ook afvraag in die periode. hoe reageerde de omgeving op jou, maar ook op hem?
Nou, zodra het woord kanker valt, ik bedoel, ik was zelf ook in shock. Ik voelde wel toen ik dat, hè, dus zo'n spoedonderzoek kreeg. Ik voel dan alles, dit is niet goed, het is een foute boel. Maar als dan het hoge woord eruit is en die kankerdiagnose er is, dan ja, dat brengt een soort shock teweeg in de omgeving.
Wat bedoel je daarmee? Mensen juist.
Ja, ik denk kanker is gekoppeld aan dood. Ik denk dat heel erg ermee te maken. Ik heb dat eigenlijk nooit zo echt gevraagd. Maar ja, dat is ook wel hoe het bij mij. Je wordt een soort van, ook al weet je het, over de dood wordt zo weinig gepraat. En daarom vind ik het ook belangrijk dat gewoon onderwerp hoort gewoon bij het leven.
Mm-hmm.
Maar ineens voelen van, oh ja, dit leven hier op aarde is wel eindig. Zeker als je een jong kind hebt. Ja, dat is heel heftig. En ik vermoed dat bij de omgeving ook zo is. En een machteloosheid, want je wil wat doen, maar je kan eigenlijk niks doen.
Is dat zo? Kan je niks doen als omgeving?
Nou, je kan wel wat doen, vooral in praktische zin. Daar heb ik ook echt wel profijt van gehad. Dat er hulptroepen klaarstaan om te koken. Ja, dat soort dingen zijn heel fijn. Maar het is een eenzaam proces. Ik heb het als heel eenzaam ervaren.
En was het eenzaam omdat je zelf niet goed wist wat je nodig had? Of haakten mensen echt af?
Nee, echt eenzaam. En ik denk, als ik daar vanaf nu, van, zeg maar van waar ik nu sta, op terugkijk, dat het ook al wel te maken had met het gevoel van, oh ja, ik heb ergens het gevoel dat ik mezelf niet helemaal, dat ik niet uit heb gehaald, dat ik mezelf geen recht heb gedaan. Of dat het
tot nu toe?
Ja,
tot
dat toen heb ik heel erg gevoeld op een gegeven moment. Weet je, en dat gaat niet van de een op de andere dag. Maar en wat er ook mee te maken heeft, is dat op een gegeven moment dan ik te horen kreeg dat ik in remissie was. Logisch, ik was ook opgelucht. De hele wereld haalt adem, vliegt je om de hals, bij wijze van. Maar dat is, ja, dat hoor je wel vaker, dat mensen een soort kanker gehad beschrijven. waar je in lazert en dan denkt, hoe kom ik hier in godsnaam nog uit? Want de kaartjes en de bloemen stoppen, de telefoontjes en de appjes die stoppen. En weet je, uiteindelijk moet je het ook zelf doen, maar dat is wel de periode die ik als het allerzwaarst heb ervaren. Ook al wist ik van, oké, weet je, ik ga nu niet dood. Maar het was zo van, oké, zo'n kankerdiagnose en vervolgens van, ga maar weer leven. Maar hoe doe je dat in godsnaam als alles anders is?
En hoe lang is...
Ik was in de overgang geraakt, terwijl ik nog met de fertiliteit... Dus afscheid nemen daarvan. Niet werken, je kop die niet meewerkt, moe en al die dingen. Alles en echt heel anders naar het leven kijken.
Ja?
Dus hoe moet je dat doen?
Dus door de kanker ben je anders naar het leven gaan kijken?
Ja.
Wat was er dan anders? Weet je dat inmiddels?
Ja, dat is best een moeilijke vraag. Wat ik, hoe ik het wel eens omschrijf, is dat er in die periode... Ik heb daar heel erg een soort existentiële angst gevoeld. Van geen houvast hebben.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd heel erg ook ruimte voelen die ontstond. En dat is... Ik zeg wel eens, en dat is best wel ook een radicale uitspraak... En die mensen misschien voor het hoofd kan stoten, maar voor mij wel heel erg waar... Dat kanker een geschenk is geweest in lelijk cadeaupapier. Want voor mij, ik ben echt radicaal tot stilstand gedwongen. En anders was ik gewoon doorgaan. Zonder naar mijn lijf te luisteren. Nou, dan was ik misschien, ja, nu ben ik 44, maar dan was ik gewoon doorgegaan.
Met wat?
Proberen zwanger te worden. Niet nadenken van, maar wat is goed voor mij? Hoe kan ik het beste voor mezelf zorgen? Die vraag heb ik me nog nooit gesteld.
Voordat je kanker kreeg?
Ja.
Want je was... Was je dan op de automatische piloot? Je had iets bedacht blijkbaar. Of hoe werkte dat dan?
Ja, ik denk, en dat heeft ook te maken, hè, dus ook met mijn werk nu en door dat hele ding, zeg maar, met mezelf aangegaan te zijn. Dat gaat zo ver terug. Gewoon hoe je leeft. Dat is voor zo'n groot deel bepaald. Ook hoe er met jou als kind bijvoorbeeld is omgegaan. Ja, en dat ging ik heel erg voelen. Van, oh ja, dat is... Mijn bedrijf heette Jas van Jos. Daar komen we zo meteen denk ik nog wel op. Maar toen zijn ze oriëntatie op mijn pad kwam, was dat heel erg het gevoel. Ik voel me opgesloten in een te krap jasje.
Mooi.
Ik kan niet bewegen, ik kan niet ademen. En dat gevoel heb ik eigenlijk heel lang gehad. Zonder dat ik me daar bewust van was. Dat ik maar doorging. En eigenlijk vooral aan het laten zien was dat ik het allemaal wel alleen kon.
Zo herkenbaar.
Een wandelend hoofd zijn. Terwijl er echt ontzettend veel emotie was, hoor. Maar eigenlijk vooral heel veel overstroomd raken en heel veel verhaal. Maar niet echt in mijn lichaam zijn. En dat is, ja, dat is de belangrijkste boodschap die ik eigenlijk verspreid. Dat het daar... Als je niet belichaamd bent, ja, hoe kun je dan weten? Hoe je goed voor jezelf... Ja, dat is echt waar ik heilig in geloof.
Dus je hebt door de kanker geleerd om meer contact te maken. Er was eigenlijk een noodzaak ontstaan.
Ja.
Hè, in dat gat van dat kanker, na kankergat. Dat je ineens ontdekte van, hey, maar zoals het was, dat wilde je waarschijnlijk niet meer.
Nee,
zeker. Je had ontdekt dat het dus niet meer was. Die jas die je had, die was te krap. Die wilde je uitgooien, maar...
Maar hoe? Maar wat dan?
Ja. Wat dan?
Ja. En weet je, dit wat ik nu vertel, het lijkt alsof dat dan in een hele korte tijd... Het is wel iets, zeg maar, omgedraaid, maar dat is ook een proces. Weet je, van ook wel van weer reïntegreren en daar ook voelen van... Nee, dit is voelt als totale degradatie. Dit kan niet meer, dit wil ik niet meer. En ik heb toen de tijd ook mazzel gehad met een hele fijne coach. Die mij ook een soort buffer was eigenlijk tegen alle wet en regelgeving. En die elke keer mij de vraag stelde, maar wat wil jij? Wat wil jij? Waar word jij blij van? Dus zij is daar wel... Heeft dat geholpen, dat gevoel. Omdat dat meer ruimte kreeg. En natuurlijk ook bij het Helling Dowling Instituut. Want ik had er echt al heel veel last van angst en... Dus daar moet je dan toch eerst doorheen. Wil dat andere ruimte krijgen, zeg maar.
Die angst, waar ging dat dan over?
Ik kan niet anders dan anders. Maar ik weet niet hoe en ik durf eigenlijk niet. Dat denk ik. Ja, maar wel weten, er is geen weg terug. Ja.
Dus je zit eigenlijk op een soort T. Ja, ik zie dat dan voor me. Je staat op een T-splitsing. De weg terug is eigenlijk heel aanlokkelijk, want die ken je.
Nee, maar die was eigenlijk helemaal niet. Voor mij was dat afgesloten.
Oké.
Okay. Ja.
Dus je stond eigenlijk dan, hè, die weg die was ook al afgesloten. Dus ga je dan linksaf of rechtsaf en je kan niet zien waar je naartoe gaat. Is dat het dan?
Ik omschrijf het wel eens als niemandsland.
Mm-hmm. Ik
best
ook.
Wel heel alleen. Ja. Maar eigenlijk niet eens een T-splitsing. Dus alleen maar één weg vooruit. En die moet ik gaan, omdat het niet anders kan. En dan gewoon maar zien wat ik tegenkom. En het mooie is, toen ik dat meer ben durven aangaan, dat er dingen gebeuren. Ja, ik krijg dan kippenvel die je niet kan bedenken. En dat vind ik gewoon heel mooi. En daar geloof ik heel erg in.
Hey, en want ja, dit snap ik heel erg goed. Maar hoe laten we het dus heel praktisch maken. Hey, je komt dat ziekenhuis uit, je bent genezen tussen aanhalingstekens. Je bent nog niet beter. Hè? Je zit in een. Ja, je staat op de weg. Maar hoe vertaalde zich dat in je dagelijks leven, dat dingen niet meer pasten? Wat merkte je dan precies?
Nou, ik had in die periode daarna, en wat je zegt, als je uit het ziekenhuis komt, als ik daar terugkijk, heb ik daar ook best wel warme herinneringen aan. Een soort warm bad. Want ik heb kanker. Je mag gratis parkeren, je mag voor bij het bloed prikken. Je hebt een soort voorrang overal, privileges.
Uitverkoren.
En iedereen is lief en iedereen is begripvol. Ja. Ja, en het is ook zoiets van, ik kan even alles uit handen geven.
Het bedoel, mag.
Je staat ook in, of ja, dat, zo heb ik dat ook ervaren. Een overleefstand, was niet veel gevoel van, er zit maar één ding op. En vooral met mijn dochter in mijn hoofd ook, zeg maar in mijn hart. Gaan. En dan, ineens valt dat weg en dan moet je het dus zelf zien te rooien. Ja, ik was vooral heel erg moe.
Mm-hmm.
Ik kon me totaal niet concentreren. Mijn geheugen als een zeef. Dat ik dacht, hoe moet ik überhaupt reïntegreren? Ik wil dat werk wat ik deed, wilde ik eigenlijk al heel lang niet meer.
Mm-hmm. Maar wat dan wel? Hoe ben je daar dan achter gekomen?
Ja, goede vraag. Ik weet wel dat ik op een gegeven moment op mijn oude werkplek ben gaan reïntegreren en dat ik tegen die coach zei, ik voel me zo doodongelukkig daar. Dat zij zei, ook zij. En ik heb daar gewoon haar steun een beetje nodig gehad om daar te kiezen. Zo. Oké, dan stoppen we daarmee. En ik zei tegen haar, ik wil maar één ding als buiten zijn met mijn handen in de klei. Dus toen ben ik vrijwilligerswerk gaan doen bij een biologische moestuin in Utrecht. Echt letterlijk met mijn poten in de klei daar gestaan. Met een lelijk regenpak overal in de blubber. Want het was toen echt winter aan het worden. Ja, dus dat soort dingen ben ik gaan doen. En dat is, nou ja, voor nu ga ik daar niet helemaal over uitweiden. Maar ook hoe zijnsoriëntatie, er komen zo, ja, zal ik daar nog wel wat meer over vertellen. Hoe dat op mijn pad is gekomen, dat hangt van allerlei, ja, ik zeg dan toevalligheden die ik nu niet zie als toevallig. Dat heeft me heel erg geholpen.
Maar ja. Is het dan zo dat op het moment dat jij tegen je echt een beslissing neemt van dit wil ik niet, geeft dat dan ook ruimte en een richting?
Ja, want ik voelde heel sterk, en dat was eigenlijk al na het verlies van Jelle, mijn zoontje, dat ik voelde, ik heb hier iets te doen. Ik heb iets te doen met de shit die ik meemaak.
Mm-hmm.
Niet om de wereld te redden. Ja, misschien was dat toen nog wel meer aan de orde dan nu. Dat is ook belangrijk om dat zo te gaan zien of zo. Ja, toen kwam die kanker erboven. Of dat gevoel werd alleen maar versterkt. Ik heb hier iets te doen. Dit kan niets voor niets zijn. Ja, en dat heb ik heel erg gevoeld. Dat ik ook dacht, ja, dat coachvak, dat ging steeds meer aan mij trekken. Maar dat ik ook wel voelde, ik heb het eerst met mezelf aan te gaan. Wil ik een goede coach worden? Zeker ook als ik mensen wil helpen die getraumatiseerd zijn, met verlies te maken hebben of die kanker hebben gehad. Ja, dan zal ik wel eerst, zeg maar, zelf door de zure appel heen moeten, zeg maar. Want daar geloof ik wel in. Dat je iemand echt pas, ja, echt kan helpen. Alleen dat waar je jezelf ook ontmoet hebt. Dat, mm-hmm, dat is wat ik heel erg wel geloof, ja.
Hey, en want jij doet ook heel veel yoga. Hè? Je bent ook yoga-instructrice.
Mm-hmm.
Deed je dat toen ook al of is dat toen ook op je pad gekomen?
Ja, mooie vraag. Nee, ik beoefen al wel yoga. Maar niet zozeer als, want yoga is natuurlijk veel meer ook een spirituele beoefening dan alleen fysiek.
Ik was is dat zo? Ik weet dat, ja, weet dat, ik niet. Dat,
ja,
als wat het, is yoga eigenlijk, volgens jou?
Ik denk, als ik het heel simpel zeg, is dan heeft het ook zijn oriëntatie van yoga gaat in de kern echt om de vraag wie ben ik? Mm-hmm. En om contact te maken echt met wie je echt bent. En wat dus verder gaat dan wat je normaal beschrijft als ik. Van ik ben en dan een beroep en je naam en het moederschap of wat dan ook. Maar echt die vraag open onderzoeken van waar gaat het om in het leven? Wie ben ik?
En wat
onder die jas, onder al die lagen van ja, wat je in de loop van je leven eigenlijk om je heen bouwt.
En als je weet wie je bent, wat is dan de volgende stap? Jij op een gegeven moment ontdekte jij wie jij was. Wie ben jij trouwens? Wie?
Nou, ik denk dat een levenslange zoektocht is. Dat je echt ontdekt wie je bent. Maar waar ik wel heel erg ben achtergekomen is... Hoe voor de mate waarin ik bepaald werd... eigenlijk door allerlei negatieve beelden over mezelf... eigenlijk constant in strijd was met mezelf.
Ik ben niet goed genoeg.
Ik ben niet goed genoeg. En ik durf dit niet en ik kan dit niet en ik denk zeker in de periode dat ik wat jong was, het echt wel wel richting zelfhaat. En ik denk, dat klinkt heel heftig, maar ik denk als mensen echt... Dat speelt veel meer dan wij ons realiseren.
Mm-hmm.
Dat mensen het gewoon moeilijk hebben met wie ze zijn.
Ja, wie ze denken te zijn.
Precies, wie ze denken. Ja, mooi, yeah. Mooi dat je het aanvult. Ja, zeker.
Ja.
Ja. Maar nog heel even over dat yoga. Ik was best wel een fanatieke hardloper. Maar dat kon ik. Mijn conditie was vrij goed. Dus ik liep vrij snel weer 10 kilometer hard. Maar ik kon dat niet meer. Het voelde echt als zo mijn batterij leeg. En dan kon ik niet meer helder uit mijn ogen kijken. En toen ben ik eigenlijk meer yoga gaan beoefenen. Ook meer de yin.
De
zachte kant van de yoga. En dat ik ook dacht, dat is de eerste opleiding ook die ik heb gedaan. Dat is echt een soort oefening in naar binnen gaan. En de weerstand die je voelt in je lichaam... kom je natuurlijk ook alle mentale, emotionele weerstand tegen. Dus als het dan gaat over beoefening verder dan het fysieke... dan gaat dat daar ook over. Dus ik ben eigenlijk steeds meer yoga gaan beoefenen, ja. Ja.
Ik hoor je zeggen dat je inderdaad kanker als een soort cadeautje nu kan zien... waarin je jezelf beter hebt leren kennen, maar ook je kracht...
Ja.
He, van tevoren dat je denkt, dat kan ik niet. En wie denkt, is trouwens geloof 98% van met name de vrouwen onbewust denken dat ze anders zijn en zichzelf haten. En zich allerlei dingen opleggen om ergens aan te voldoen. Dat ja. Ontdekte jij dus ook. En toen ben je yoga gaan doen. En toen? Want je hebt het ook steeds over zijnsoriëntatie. Wat is dat precies?
Zijnsoriëntatie is eigenlijk een... Ja, als ik het heel zo simpel mogelijk uitleg... Een modern pad van levenskunst. En daar zit een heel groot stuk Oosterse wijsheden. Dus heeft een boeddhistische inslag. Maar ook moderne westerse psychologische inzichten... En dan echt vanuit een lichaamsgericht vertrekpunt. Dus het is eigenlijk een pad van zelfbevrijding. Ja, voor mij is het ondertussen zo normaal. Maar ik kan me voorstellen dat de luisteraar echt denkt... Oké, waar heb je het over?
Ja, maar
het heeft echt te maken met echt jezelf in de ogen aankijken. Maar dan naar binnen kijken.
Maar laten we het praktisch houden. Ik loop het ziekenhuis uit. Ik ben doodmoe van de kanker, van al het gedoe. Ik sta op -100 en op dat moment kan zijnsoriëntatie mij helpen. Wat is dan zijns... Ik ga op zoek naar een nieuwe baan. Ik heb ontdekt dat het werk wat ik doe, dat niet meer bij me past... Wat kan zijnsoriëntatie dan toevoegen op het moment dat ik keuzes moet maken? Waar moet ik dan op letten? Hoe ziet dat eruit als ik op de bank zit? Wat ben ik dan aan het doen?
Mooie en moeilijke vraag. Kijk, hoe ik daar zo eenvoudig mogelijk antwoord op kan geven. wat mij er heel erg in aanspreekt, is het radicaal positieve mensvisie. Dus het idee van, oké, ieder mens is gewoon ja, als een goed mens geboren. Mm-hmm. En om dat weer te gaan voelen. Want ik denk zeker als je kanker hebt, mensen nemen zichzelf vaak van alles kwalijk. Dat lijf, nou ja, dat heb ik zelf ook ervaren. Dat was mijn grootste vijand zo'n beetje. Voelde me compleet onveilig na alles wat ik daarin meemaakte. En dat vind ik, ja, dat vind ik dan wel het mooie. Vaak, mensen zijn vaak heel angstig, omdat ze boven in hun hoofd, ik maak nu zo'n gebaar van het hoofd, daar zitten. Maar je kan je ook niet veilig voelen als je je voeten niet eens op de grond voelt staan. En dat klinkt heel eenvoudig, maar soms is het dus zo eenvoudig. Dus mensen begeleiden en leren weer langzaam stapje, heel voorzichtig weer in hun lichaam te komen. Te voelen dat ze voeten hebben. Te voelen wat er aan sensaties te voelen is in het lichaam. Daar op de
Want dat gebruik je om?
Om te voelen hoe het met je is. Hoe het echt met je is.
Dus de wijsheid van je lichaam, is dat dan zijnsoriëntatie? De wijsheid van je lichaam. Je stelt jezelf een vraag en je lichaam antwoordt in plaats van je hoofd.
Ja, en ik denk dat misschien de oprichter van het Centrum Zijnsoriëntatie, die zal het niet helemaal hiermee eens zijn. Maar voor mij, ik heb dat hele embodiment, dat lichaam, echt het lichaamsbewustzijn. Dat is echt cruciaal. En dat je lichaam als het ware het verhaal mag vertellen. Dus ook als het gaat om wat jij hebt meegemaakt met kanker. Dat laat zoveel fysieke wonden, maar vooral emotionele wonden. En brengt je vaak ook in contact met pijn die er daarvoor ook al was. Dus het gaat heel erg over durven voelen en je emoties durven voelen. En durven vertrouwen op wat je lichaam je vertelt. En als het ware je lichaam eigenlijk laten praten. Het klinkt misschien heel raar, maar...
Dat moet je
doen door te durven stil te worden. Dus gaan zitten. Je ogen durven sluiten. En dat is vaak gewoon... Ja, zeker als het lichaam zo'n spannende plek is, heel spannend. Want zodra jij je ogen open doet, kan je niet meer bij de ander zijn. Ben je dus automatisch dichter bij jezelf. En dan komt er vaak angst. En daar dus, hè, en zeker als er sprake is van zoiets als kanker, dan moet dat in kleine stapjes gaan. Met heel veel liefde en heel veel geduld.
Naar jezelf.
En dan kom je maar ook van de begeleider. En kom je erachter hoe onvriendelijk we vaak eigenlijk zijn tegen onszelf. Nou, en daar kan je doorheen werken. En dan... Ja, dat brengt gewoon hele mooie dingen. En ik zie mezelf dan als levende bewijs. Niet om het te verkopen, maar ik voel dat echt in iedere vezel.
Tegenover mij zit een sprankelende, energieke, wijze dame. Dus wat je zegt, ik denk dat je heel veel te bieden hebt daarin. Ja, ja, mooi. Dus eigenlijk kan je zeggen dat voordat je kanker kreeg en al die ellende al had... Zat je vol met twijfel en het beeld wat in me opkomt is dat je heel wankel in het leven stond. Mm-hmm. Door de kanker leerde je eigenlijk je kracht.
Eerst echt radicaal omvallen om weer overeind te komen. Sorry, ik onderbreek je.
Ja, nee, ja. Nee.
Ja.
Dus radicaal omvallen door de kanker.
Ja.
En toen heb je ergens iets ontdekt in jezelf waarmee je, of misschien wel herontdekt...
Ja, het is mooi dat je dat zegt, want zo zeg ik het zelf ook vaak. Het herontdekken of het ont-streepje dekken. Het is echt als iets wat eraf mag.
Mm-hmm.
Dus die ik heb dat uit. Echt gevoeld ook als waarschuwing, maar ook eigenlijk, hoe ik het nu zeg, als uitnodiging van mijn lichaam. Dat er vriendelijkheid nodig is. Ik geloof daar echt heel erg in.
Hoe ziet jouw dag er dan uit? Als zijnsgeoriënteerd mens. Hoe doe je dat? Je wordt wakker 's ochtends en dan?
Ja, ik sta eigenlijk altijd vroeg op. Ik ben ook wel echt een ochtendmens. Ik hou heel erg van als de wereld nog stil is. En er stilte is. En dan beoefen ik vaak een half uurtje of yin of wat actievere yoga. Mediteren. En ook... En vaak brengt dat me al zo in mijn lijf dat ik voel, oh ja, er is spanning en onrust. En zijnsoriëntatie, wat dat eigenlijk is, je krijgt eigenlijk een soort instrumentarium waarin je jezelf kan begeleiden. Daar is het heel erg op gericht. Dat jij, hè, in eerste instantie is dat meer een soort formele beoefening. Maar hoe beoefener je raakt, dat als je bijvoorbeeld, als voorbeeld, hè, als ik met mijn partner iets heb en er gebeurt daar iets en hij raakt mij, dat de eerste vraag die ik mijzelf, die automatisch komt van, oh shit, er wordt eens geraakt. Oké, wat wordt er in mij geraakt? Alleen al dat zorgt ervoor dat je pauzeert. Oh, sorry. Ja. Ik sla de tafel wat niet op. Ja. Dus, en dat wordt gewoon steeds meer een soort routine in je leven.
Ja, terwijl je misschien van daarvoor, nu je daar, toen je er nog niet van bewust was, dat je de schuld eerst bij de ander zoekt.
Ja,
hè, dat je eerst naar de ander reageert op de ander, terwijl je nu bij jezelf blijft en gaat vragen van...
Zeker. Ja,
fantastisch.
Het is echt een... Dat klinkt ook heel simplistisch, maar het is wel heel belangrijk, hè, dat je meer van reactiviteit naar responsief kunnen gaan. Maar dus in eerste instantie responsief naar jezelf. Dat je geïnteresseerd bent in wat er in jou speelt. En dat kun je alleen maar weten als je in je lijf bent. Want je ervaring is nu en dat ervaar je gewoon via je lijf. Dus wil je weten hoe het met je gaat, dan zul je moeten voelen. Ja, dat is gewoon wat ik...
En vragen dus.
Ja.
Vragen aan je lijf.
Ja.
Mooi.
Ja.
En heb je ook nog qua voeding andere patronen? Of had je dat al?
Ik ben al mijn hele leven vegetariër. Echt al van heel jong meisje af aan al. Het is grappig dat ik in de tijd van de kanker met de chemo, dat ik de Hollandse pot weg had. Want ik was echt helemaal niet van aardappels en dingen. Maar ik heb toevallig gisteren zelfs boerenkool gemaakt. Dus zeg maar de wat meer neutraal, het neutrale voeding. Maar dat staat los verder van mijn voedingspatroon. Ben eigenlijk altijd sowieso wel bewust bezig daarmee. Dus gevarieerd en als vegetariër. En
ja.
Ik ben geen veganist, maar het gaat wel, neigt er wel een beetje naar. Maar ik eet bijvoorbeeld wel kaas. Dus daar ben ik eigenlijk altijd wel bewust mee bezig geweest.
En zijn er nog andere dingen die je hebt omgegooid in je leven? Dat je zegt, dat heeft me heel erg veel gebracht.
Nou ja, ik ben natuurlijk het ondernemerschap ingestapt vanuit de WIA. Dat is wel een fikse omschakeling, kan ik je zeggen. Het is ook niet makkelijk, niet per se makkelijk. Maar ik voelde ook wel, dat is gewoon wat ik te doen heb. Dus mijn eigen bedrijf daar gestart.
De jas van Jos.
Ja, en dat vraagt ook constant afstemming. Want hè, zonder daaraan, want het is op een gegeven moment, kan het ook een idee worden van ik heb te weinig energie. En zonder daar te veel aan te blijven hangen, ja, heb ik wel grenzen waar ik mee rekening moet houden. En ja, dat is toch, en dat hoor je veel van ondernemers. Maar ik denk, dat zal jij ook weten, met een achtergrond in kanker moet je daar gewoon zorgvuldig mee omgaan. Als ik daar mijn grens over ga, heb ik gewoon echt wel langer nodig om daarvan te herstellen.
Mm-hmm.
En bij mij uit het zich vaak in een overprikkeld hoofd. Ik zie dan ook niet helder. Kan dan eigenlijk niet heel veel anders dan...
En wat doe je dan als je overprikkeld bent?
Soms toch stiekem te lang doorgaan, dat ik dat weet. Maar mediteren kan helpen. Of een powernap, wat ik tegenwoordig kan. Dus na de lunch, bijvoorbeeld voordat ik mijn dochter uit school haal. Gewoon even een kwartiertje. Als het niet eens echt slapen, dan kan ik daar echt fit weer van zijn.
Hoe merk je trouwens dat je een overprikkeld hoofd hebt?
Ik kan het echt zien aan hoe ik... als ik naar mezelf kijk in een spiegel, maar dat ik niet helder meer kan zien. Dus het wordt een soort... Mijn blikveld wordt een soort blur. Ja, dat is waar ik het altijd goed aan kan herkennen. Ademhaling. Zodra ik helemaal in dat hoofd zit, dan gaat mijn ademhaling omhoog. En daar helpt dus ook dat lichaamsbewustzijn heel erg bij. Dat je weet, oh ja, ik ben nu over mijn tegen mijn grenzen aan het aanschuren. Het is oppassen nu. Dus daarin helpt het ook gewoon heel erg. Om mensen weer te voelen van waar ligt mijn grens. Hoe ik daar gezond met mezelf kan omgaan.
Waar wil je naartoe? Wat is je grote droom?
Mooie vraag. Ja, wat mijn droom, wat ik soms voor me zie. Ik woon natuurlijk midden in Utrecht, dus geen idee. Nee, als ik dat even loslaat, mijn droom is dat eigenlijk met een aantal andere mensen die een beetje in dezelfde hoek zitten, maar het echt over het innerlijk welzijn gaat. Een soort holistisch centrum voor lichaam en zijn.
Oh, maar ja.
En yoga. waar ik mijn eigen heerlijke praktijkruimte heb, maar waar ook een groepsruimte is waar ik yogales kan geven of waar ik training kan geven. Ik ben ook gestart nu als assistent trainer in het basisjaar zijnsoriëntatie. Nu van de andere kant zien is echt, ja, het is ook heerlijk. Dus dat voel ik ook wel, dat ik daar meer mee zou willen. En het liefst in het groen, dat ik naar buiten kan. Want buiten, als het dan echt gaat ook om gezonde zelfzorg, dat ik echt meerdere keren per week in mijn eentje moet wandelen. Ja, omdat ik het wil, maar dat is gewoon een soort van broodnodig. Ja.
Nou, ik zie gelijk wel allerlei mogelijkheden, hoor. En zeker nu je het hebt uitgesproken. Misschien zijn er wel luisteraars die denken, hey, maar dat wil ik ook.
Ja, zou leuk zijn.
Nee, dat je op die manier, ik denk dat er ontzettend veel behoefte aan is. En,
ja,
mooi. Wat goed. Hey, tot slot, heb je nog een allerlaatste tip voor de luisteraars die nu denken, ik zit vast, ik sta nog wat eerder op die weg die jij al hebt bewandeld. Wat zou je mee willen geven?
Oeh, ja, en dan wil ik natuurlijk echt het meest perfecte antwoord geven.
Dat hoeft niet.
Ik denk uiteindelijk dat het echt om jou mag gaan. En weet je kan allerlei ideeën hebben over wat je wil. Ook hoe je misschien voor anderen wat wil betekenen. Maar als je niet voor jezelf zorgt, dan wordt dat gewoon heel lastig. En echte zelfzorg gaat ook echt over innerlijke zelfzorg. Dus voelen van, oh ja, wat gebeurt er in mij? Hoe is het met mijn lijf? Hoe is het met mijn geest? Ja, dus dat je dat altijd eerst mag vragen. Omdat het anders ten koste gaat van jou. En daar heeft gewoon niemand wat aan.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Heb jij nog tips of suggesties over onderwerpen of gasten? Laat het me weten via de mail evelienvandewerf@gmail.com met dubbel F trouwens. En als je denkt, wie is dat mens achter die microfoon en wat doet ze allemaal? Neem dan eens een kijkje op mijn website www.evelienvandewerf.info. Trouwens, in het tekstblok onder deze podcast vind je altijd alle informatie over de onderwerpen terug. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Over Koetjes en Kanker. Won't you let me be a lifeline? Carry